Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Ik wil vanmorgen een stukje bespreken uit 2 Koningen 22 over koning Josia. Ik wil graag nog heel even beginnen met gebed. Ook we hebben net gebeden, maar... Hemelse Vader, Heer Jezus, Heer, wilt u mijn kanaal van u laten zijn? Heer, dat het is alsof ik hier niet sta. Maar dat we de woorden van u mogen horen, Heer. En, Heer, maak onze harten week. Maak onze harten week voor uw woord, Heer. Dat we er niet verhard op zullen reageren, maar dat we het zullen ontvangen, zodat het zal doen waar u het toe bestemd hebt. Dat het vrucht zal dragen in onze harten. Heer, ik dank u dat u genadig bent geweest over mij en dat ik hier mag staan om uw woord te brengen, Heer. Dat u ons leidt door de geest. In Jezus naam. Amen. Ik was recentelijk aan het wandelen met Jerry en dat is Jerry. Toen werd ik weer bepaald bij het verhaal van Josia, koning Josia. En dat heeft op een bepaald moment in mijn leven enorme impact gehad. En het verhaal, daar wil ik weer kort iets over zeggen. Met de vraag erbij: ben jij een Josia? Nou, wie is Josia? Dat is, ik weet niet of dat plaatje klopt, maar dat is die man met die pan op zijn hoofd. Geen idee of die zo uitzag, maar ik vond het een leuk plaatje. Voordat we een stukje beginnen te lezen, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, het beslaat eigenlijk 2 hoofdstukken, het verhaal van Josia. En in Kronieken vind je er ook nog iets over. Ik wil ook even iets van de achtergrond vertellen. Achtergrondinformatie geven over koning Josia. Niet gelijk schrikken. Het ziet er heel druk uit, het schema. Maar je hebt de periode van de koningen gehad in Israël. Het begon met koning Saul, koning David en koning Salomo. Salomo, de wijze man Salomo. Die begon met een hele mooie wandel met de Heer, maar hij was ongehoorzaam. En het rijk werd in 2 gedeeld, van hem afgescheurd. En toen kreeg je het noordelijke deel Israël en het zuidelijke deel Juda. En dat is eigenlijk wat je hier in dit schema ziet. Dat is eigenlijk een tijdlijn van boven naar beneden. Van 940 voor Christus tot 580. En dan heb je de koningen van Israël hier. En de koningen van Juda in de rechter kolom. En die kleurtjes die hebben een betekenis. En er staat onderaan in de legenda dat rood, dat waren koningen die deden wat het kwaad was in de ogen van de Heer. En links, dat waren koningen die wandelden rechtvaardig. En ja, als je dit bekijkt, dan zie je eigenlijk al heel snel, oh, er waren niet zo heel veel die echt volkomen met de Heer wandelden. Als je kijkt naar de koningen van Israël, dat is gewoon echt drama. Die wandelden allemaal niet in de weg van de Heer. Dat was allemaal, ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Ondertussen zie je die blauwe balkjes, dat zijn de profeten die in die tijd aan het spreken waren. Bekeer je, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Continu gaat dat door. In Juda daar zie je een andere kleursamenstelling. Het begint wat in de golfbeweging, zeg maar. Maar hier op het eind, en dan zie je echt dat het niet meer een golfje is, maar dan is het echt bam, bam, bam. Gaat het echt van extreem kwaad naar, ja, extreem volledig aan de Heer toewijden. Ik vond het ook grappig dat Stan gisteren begon met koning Hiskia. Dat hebben we helemaal niet afgesproken. Maar er zijn er maar 2 die echt gewoon volkomen in de weg van de Heer wandelen. En dat waren koning Hiskia en koning Josia. Maar koning Josia, die vind ik helemaal bijzonder. Dat is echt mijn voorbeeld. Omdat koning Josia, die had eigenlijk de allerslechtste voorbeelden die je maar kon bedenken. Hij had zijn opa Manasse en zijn vader Amon Dat waren echt extreem slechte voorbeelden. Manasse die heeft echt God tot enorme toorn verwekt. Hij had afgoderij. Hij week in alles af van de weg van de Heer. En hield zich bezig met dodenbesweerders en met waarzeggers en dat soort dingen. Josia had het allerslechtste voorbeeld, de allerslechtste voorbeelden die je maar kan bedenken. En dan komt hoofdstuk 22, 2 Koningen 22. En dan staat er. Even slokje. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. 2 Koningen 22, vers 1. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jedida, of Jedidja, de dochter van Adaja van Booskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Hij ging een heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia dat de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Meshulam, naar het huis van de Heere stuurde om te zeggen: ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven die aangesteld zijn over het huis van de Heere, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heere zijn, om de bouwvallige gedeelte van het huis te herstellen. Dus het huis van de Heere was bouwvallig in de tijd van Josia. En dat was gewoon verwaarloosd. Het huis van God was gewoon verwaarloosd in die tijd. En Josia krijgt het in zijn hart om dat huis van God weer te gaan herstellen. En dan vinden ze het wetboek. En in vers 8 staat: toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heer gevonden. En Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Dus in die tijd waren ze het woord van God waren ze gewoon kwijtgeraakt. Het was weg. Het gebeurde nu toen de koning de woorden van... Ik sla af en toe het over, sorry, maar dat is omwille van de tijd. Het gebeurde nu toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia, Ahikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaia, de schrijver Safan, en Asaja, de diener van de koning. En zij gaat de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die tegen ons is ontstoken is groot. Omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. En het antwoord van de Heere wordt gegeven in vers 18 op het eind. En staat er: zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt. Vers 19. Omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot de verwoesting en vervloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd hebt en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Nou, uiteindelijk komt het onheil niet over Josia. Uiteindelijk zal Jeruzalem zal verwoest worden, maar Josia zal dat niet meemaken. Josia bekeert zich volledig met zijn hart. In hoofdstuk 23, de tweede helft van vers 2, en dan gaat hij het woord voorlezen voor heel het volk. En hij las ten aanhoor van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. En de koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te bevestigen. En het hele volk trad toe tot dit verbond. Dus ze zeggen gewoon weer tegen de Heer: wij willen weer echt met u gaan wandelen. En dan komt er een reformatie door het land. Josia gaat echt dat land door. Hij gaat echt puin ruimen. Hij gaat echt alle afgoden wegdoen uit het land. Alle altaren breekt hij af. En was in 1 Koningen 13 was al voorzegd dat koning Josia zou komen. En dat hij beenderen van priesters zou offeren op een altaar en de altaar af zou breken. En dat gaat nu in vervulling. En als je zo leest, er zijn meer dan 25 stappen in dit hoofdstuk, als ik goed heb geteld, wat hij doet in dit land. En in 2 Kronieken 34 heb je dit verhaal ook nog een keer. En dan zie je gewoon dat hij zo ver gaat dat hij zelfs huizen ingaat. En hij haalt alle afgodenbeeldjes haalt hij daar weg. Hij gaat zelfs de grenzen over, hè, waar hij niet eens gezag over had. En hij ging daar ook de afgoden afbreken allemaal. En dan denk ik, wauw, dit is echt gaaf, dit verhaal. Maar als ik dan iets vertel over mijn achtergrond, waarom dit verhaal zo'n impact heeft gehad op mijn leven. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet dicht met de Heer wandelde. Ik was wel christen. Ik was 19 toen ik tot geloof kwam. En ik was in het begin lekker vurig. Ik woonde in Arnhem en ik had goede leraars. Maar toen kwam ik naar Eindhoven. En toen heb ik geen goede leraars kunnen vinden. En al slecht excuus natuurlijk. Maar ik werd steeds zwakker en zwakker en lauwer en lauwer. En mijn geloofsleven stelde eigenlijk niet meer zoveel voor. En de Bijbel ging dicht in mijn dagelijkse leven. En ik begon eigenlijk steeds meer te leven net als de rest van de wereld. Ik leerde op een gegeven moment wel mijn vrouw kennen. Ik heb haar nog wel tot de Heer mogen leiden. Maar de eerste 2 jaar van ons huwelijk leefden wij met de Bijbel dicht. En wij zagen mensen om ons heen, vrienden die op een gegeven moment gewoon begonnen te scheiden. En we zagen lauwheid op lauwheid. En we hebben op een gegeven moment gezegd, ja, dit gaat zo niet. En ook omdat er een rare leer in de kerk binnenkwam. Ik ging nog wel naar de kerk, maar het was eigenlijk een soort van, ook van hypocriet. En er kwam een rare leer de kerk binnen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, over dat Christus geen God zou zijn toen hij op aarde was. En toen begon ik te denken van ja, is dit niet een van mijn fundamenten? Maar het feit dat ik die vraag al moest stellen van is dit niet een van mijn fundamenten? Dacht van ja, wat is eigenlijk mijn fundament? Wat geloof ik eigenlijk? Heb ik eigenlijk wel echt onderzocht wat de basis is van het christendom? Weet ik precies wat het woord zegt? Kan ik dat verdedigen? Weet ik wat mijn geloof inhoudt? Dus ik besloot op een gegeven moment, ik vond een audiobijbel online en ik had een leasebak. Ik was projectcoördinator in de bouw en ik had projecten van Haarlem tot Rijswijk tot in Friesland. En ik had heel veel tijd om bijbel te luisteren. Dus ik had een audiobijbel op USB, kon ik inpluggen. En ik begon te luisteren en te luisteren en te luisteren en te luisteren. En ik was echt in shock. Ik was in shock over hoe zwart-wit het woord van God is. En hoe radicaal dat is. En helemaal van voor tot eind geluisterd. Maar op een gegeven moment dan ga je door het Oude Testament heen. En als je dit bekijkt, dit beslaat ongeveer 2/3 van deze hele periode. Beslaat 2/3 van het Oude Testament. En je leest, je hoort al die verhalen over die koningen die niet met in de weg van de Heer wandelen. Of, ja, deze zijn dan wel groen. Hij wandelde in de weg van de Heer, maar hij deed de offerhoogtes niet weg. Maar ze deden de afgoden niet weg. Maar elke keer zit er een maar aan. En dan, je wordt er een beetje bijna moedeloos van. En dan komen die profeten. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Continu hetzelfde verhaal. Bekeer je, bekeer je. Door al die eeuwen heen. En vooral in Jeremia, de wenende profeet wordt hij genoemd. Dat is echt, oh, dat raakt je echt. Maar dan kom je op een gegeven moment bij het verhaal van Manasse en Ammon. En de grimmigheid van de Heer is groot. En dan ineens komt dat verhaal van die koning Josia. En als je beseft dat hij gewoon volledig, hij heeft echt puin geruimd in het land. Maar als wij beseffen dat, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En ik was onderweg en ik zat in de auto en ik reed misschien 120, 130. Maar voor mijn gevoel toen ik dat verhaal van koning Josia las, dat wetboek eigenlijk verloren was. Het was net of mijn leven volledig stil stond. Ik stond gelukkig niet stil meer op de snelweg, maar het was net alsof dat ik dacht, dit is mijn verhaal. Ik ben het wetboek van God ben ik kwijtgeraakt en ik hoor dat weer op te pakken. En ik hoor dat te lezen en ik hoor mijn hart week te maken. En ik hoor figuurlijk dan mijn kleren te scheuren en te huilen voor God. En ik denk dat dat eigenlijk ook de reactie behoort te zijn op, ja, voor ons allemaal, hoe wij het woord van God mogen lezen. Dat we ons hart week maken en dat we het gaan lezen en gewoon tot ons nemen en dat we puin gaan ruimen. Die Manasse die had altaren en die had afgoden in de tempel gezet. Maar als wij ons hart onderzoeken, als ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wat zit er dan allemaal in ons hart? En gisteren zei Stan ook al, even Hiskia, en die wilde alle onreinheid weghalen. Wat zit er in ons hart? Wat zijn dingen die ons afhouden van God? Onze af van God. Dat kan van alles zijn. Het kan ons werk zijn. Het kan voetbal zijn. Het kan geld zijn. Het kan je telefoon zijn. Wat zitten er dingen in ons hart die we moeten opruimen? Ons lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Heeft de Heilige Geest volledig toegang tot ons hart? Is alles rein? En dat is waar ik van doordrongen werd. Ik moet puin gaan ruimen. Ik moet mijn leven anders gaan inrichten. En ik moest ook denken aan Filippenzen 2 vers 19. Daar zegt Paulus op een gegeven moment dat hij Timotheus gaat sturen. Ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar je toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken alle hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Ik denk, Timotheus was iemand die met zijn volle hart gewoon meeging met Paulus, jarenlang heeft meegereisd. Ik denk, ja, dat is zo'n bijzondere man. Ja, en hoe zeldzaam zijn de mensen die gewoon volkomen met de Heer wandelen. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik wil ook zo zijn, Heer. Ik wil iemand zijn die zich volledig aan u toewijdt. Ik wil ook een Josia zijn. En dat is eigenlijk ook mijn oproep vandaag. Hè, van, wil jij een Josia zijn? Wil je een Timotheus zijn? Of zijn wij mensen die nog ons eigen belang zoeken? En dit is een Timotheus die zocht niet zijn eigen belang. Maar al die anderen die zochten kennelijk eigen belang. Misschien wandelen ze wel met de Heer, maar zochten ze toch nog eigen belangen. En ik denk, ja, dat is ook goed om ons hart te onderzoeken. Van, zijn er nog eigen belangen? Zijn er nog dubbele agenda's waarom we dingen doen? Wat zijn onze motivaties, onze motieven? De opdracht die Paulus geeft aan Timotheus, in 2 Timotheus 4 vers 1, dan zegt hij, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dan met alle geduld en onderricht. Zij krijgt de opdracht om gewoon het woord te prediken. Heel simpel. Niks ingewikkeld. Geen concepten bedenken. Geen eigen visies of weet ik veel wat. Gewoon predik het woord. That's it. Maar als je het woord moet prediken, dan moet je het ook kennen. En dus hij moest het woord kennen. En wanneer moest hij dat doen? Altijd. Gelegen of ongelegen. Gewoon altijd met het woord bezig zijn. Of het nou uitkomt of het niet uitkomt. Weerleggen, bestraffen, vermanen. Daar houden wij niet zo van binnen christendom. Maar ja, hij zegt het toch. Met alle geduld en onderwijs. Dat hebben wij echt nodig om elkaar te weerleggen en te bestraffen, vermanen. Om te groeien. Ja, misschien denken mensen, ja, maar dat is niet van deze tijd. Je hoort heel veel, ja, dat is niet meer zo van deze tijd, onderwijs. Maar dat heeft Paulus al lang gezegd. Er zal een tijd komen dat mensen gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. De opdracht is gewoon het dienstwerk ten volle te verrichten. Hij vraagt niet om een halve bak. Hij vraagt om volle bak. Als je kijkt naar koning Josia in 2 Koningen 2 vers 25, daar staat er, voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond er zijns gelijk niet op. Toch keerde de Heere zich niet af van zijn grote brandende toorn, Want zijn toorn brandde tegen Juda vanwege al zijn tergen waarmee Manasse hem tot toorn verwekt had. De Heere zei, ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël weggedaan heb. Ik zal deze stad, Jeruzalem, verwerpen, die ik verkozen had. En het huis waarvan ik gezegd had, mijn naam zal daar zijn. Denk je, dan zie je zo'n koning Josia, die huilde voor de Heer, die zijn hart week maakte. En die de Heere, die zich tot de Heere bekeerde met heel zijn hart, heel zijn ziel, met heel zijn kracht. En dat heeft Jezus ook gezegd tegen ons van in Lucas 10 vers 27, dat we de Heere God moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht, heel ons verstand. Dat is 100% je hart, 100% je kracht, 100% je ziel en 100% je verstand en je naaste als jezelf. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dat is gewoon 100%. De Heer vraagt niet 60% of 70% of 95%. Hij vraagt gewoon 100%. En ik vind dat ook een redelijke eis. Als je kijkt waar John het gisteren over had. Hè, hoe ontzettend hoog die prijs is die betaald is door Jezus. Satan gaat nog steeds rond. En die probeert elke keer, ah joh, heeft God het echt gezegd? Probeert het woord van God af te zwakken. Er is niks veranderd sinds de Hof van Eden. Gezonde leer niet verdragen. Zoeken wat gehoor speelt. Leraar verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Oh, heeft God echt gezegd dat? Satan zal continu proberen het woord af te zwakken in onze harten en in onze gedachten. En ik denk dat het goed is om daarvan bewust te zijn. Want dat weerhoudt ons ervan om ons dienstwerk ten volle te verrichten. De vraag waar ik mee eindig en waar ik ook mee begon, ben jij een Josia of ben je een Timotheus of ben je een Paulus? Of nog beter, ben je als Christus? En daarbij wil ik nog erop wijzen, leeftijd is geen excuus. Koning Josia was 8 jaar toen hij koning werd en hij was 18 jaar toen ze het wetboek vonden. In 2 Kronieken 34 ontdek je dat hij 16 jaar was toen hij de Heere begon te zoeken. En dat leidde ertoe, hè, omdat de tempel gerenoveerd ging worden. En dat ze het wetboek weer terugvonden. Ik weet niet wie de jongste is hier. Dat ben jij waarschijnlijk. Oké. Hoe oud ben jij?
Ja.
Ik ben 26. 26, oké. En die, ik zag nog een jongere jongen gisteren.
Ja.
Oh, oké.
Okay. We zullen de audio naast doen.
Dat is goed. Oké. Okay. Leeftijd is geen excuus. Josia zocht de Heer op 16-jarige leeftijd. Je opvoeding is ook geen excuus. Josia had de slechtste voorbeelden. En dat raakte mij ook zo diep. Ik denk van ja, ik heb wel ouders gehad die mij de weg van de Heer gewezen hebben. Maar ik ben extreem afgeweken in mijn jeugd. Ik heb echt geen excuus. Je werk is ook geen excuus. Josia was koning. Welvaart is ook geen excuus. Josia was rijk. Josia had net als al die andere koningen, had hij ja, al zijn tijd kunnen spenderen aan het koningschap. Maar hij koos ervoor om tijd te spenderen aan de wil van de Heer te doen. Het is gewoon geen excuus. Gisteren lazen we uit Filippenzen. En Paulus zegt ook in Filippenzen 1. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Paulus leefde echt een leven waarin hij gewoon echt voor Christus leefde. De enige reden dat hij zag dat hij hier nog op aarde was. Hij zat in gevangenschap in Rome. Ik bedoel, alsof dat een pretje was. Maar toch waren Timotheus en Epafroditus waren nog bij hem. En hij was nog steeds aan het bemoedigen. En hij was nog steeds brieven aan het schrijven. Naar Efeze, Filippenzen en de Colossenzen. Hij was nog steeds bezig om het dienstwerk ten volle te vervullen. Het leven was voor mij Christus. En hij zegt van ja, het zou voor mij wel goed zijn om bij de Heer te zijn, even mijn eigen woorden. Maar om hier te zijn, dan kan ik jullie nog dienen. Het leven was voor hem echt Christus. En het sterven was voor mij winst. Want dan kan hij volledig bij de Heer zijn. Ja, ik denk dat het wel mooi aansluit bij waar John over aan het spreken is, over discipelschap. Wil jij een discipel zijn die 100% Jezus volgt? Met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. Als een Josia. Dat wetboek terugvinden, je hart week maken. En waar nodig huilen voor de Heer. Zeggen, oh Heer, ik lees hier dingen en ik moet dit echt veranderen. Ik heb berouw erover en nu wil ik echt uw weg gaan volgen. Zonder excuus. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor uw woord, wat zo rijk is aan voorbeelden. Slechte voorbeelden, maar ook goede voorbeelden. Heer, wilt u ons helpen om mensen te zijn die zich volkomen toewijden aan u. Het is misschien soms lastig, maar Heer, we willen u vragen, wilt u ons snoeien? Wilt u ons hart doorzoeken? Wilt u aanwijzen? Wilt u met uw Heilige Geest ons hart onderzoeken? Onze gedachten onderzoeken? Wilt u snoeien? Heer, en als we het zelf niet kunnen opruimen, wilt u snoeien in ons leven? Of dat nou in relaties is, die ons weghouden van God, of bezigheden, of werk, of wat dan ook. Wilt u snoeien waar nodig, Heer, om te zorgen dat we volledig u kunnen dienen en volledig u kunnen volgen, om u te verheerlijken. Heer, zodat u door ons heen mag schitteren, zodat we krachtige lichten mogen zijn in deze wereld. Heer, dat bid ik uit genade, in Jezus' naam. Amen. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.